Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Verkrijgbaar via de piratenvlag en dergelijke.
Ja.
Ja. En zonde, zelfs, zonde.
Ja, is ook zonde. En ik ga je daar niet bij helpen. Maar
als ik ken er nog goede IPTV aanbieden, maar ja, helaas.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud. We moeten het zonder Wout doen deze week. Helaas. Wel aan tafel zitten Jurian Nubachs.
Hey, hallo.
En Thijs Hofmans.
Hallo.
En Thijs, het is wel... Heb jij dat ook? Ik doe jouw werk niet. Hè? Jij hebt je specialisme op Tweakers. Je schrijft over privacy en beveiliging. En zelfs ik denk eind mei van... Hey, dit is volgens mij weer het moment in het jaar dat er een jubileum is.
Ja. Dat klopt, ja.
Ja, dat heb je.
25 mei staat echt heel groot omcirkeld in mijn kalender.
Dat, en dat ik ook.
Is, ja, want dat is namelijk het moment dat de AVG jarig is. Ja. En dit jaar hebben we het jubileum dat hij 5 wordt voor het eerst.
Ja.
En dat is toch wel...
Ja, elk jaar is het een nieuw jaar. Dus elk jaar
voor het eerst dat hij 5 wordt?
Voor het allereerst. En ook voor het laatst.
Dat tenzij je de 2 jaar meerekent dat hij eigenlijk er al was.
Ja, dat is inderdaad een beetje een technisch dingetje. Ja, dat klopt. Maar laten we gewoon... Iedereen weet nog in 2018 al die mailtjes die je toen kreeg.
Ja.
Dat was echt gewoon het startschot van de AVG. Toen begon het geweld echt. En dat is, als je dit luistert op donderdag, vandaag 5 jaar geleden.
Ja, inderdaad. En daar gaan we dus vandaag
wat ik daar ook heel leuk, stilstaan. Wat ik daar leuk aan vind, is dat het een beetje samenviel met de beginperiode van deze podcast.
Ja,
wij zijn anderhalf een maandje voordat deze wet in werking trad, zijn wij begonnen. Ja. Dus die eerste paar afleveringen, die gingen er natuurlijk ook best wel over. Want toen stonden we echt op de drempel. En nu zowel de AVG als wij...
Vijf jaar verder.
Ja,
ja. Nice. Maar voordat we daar zijn, hebben we natuurlijk nog post. En nogal wat post. Ik begin even bij de ABO-dag. Servaas Tilkin. Die zei in de laatste podcast lieten jullie meen ik ontvallen dat je nog snel abonnee kon worden en deelnemen aan de ABO-dag. Maar dat kan niet, want die sluit op 11 mei. Jur, klopt dat?
Ja, dat had ik ook even gemist. Dat de inschrijvingen sloten op 11 mei. Dus dat betekent dat je zeker nog wel ABO kunt worden. En dan bij de volgende ABO-dag welkom bent. Maar deze kun je niet meer voor inschrijven. Ja, wij dachten ook, kom, we laten ons even van onze goede kant zien. We maken nog even reclame voor de ABO-dag. Dat is wel zo gezellig.
Niet meer nodig.
Nou, is niet meer nodig. Voor de mensen die zich al wel hebben ingeschreven trouwens en die aanwezig zijn. Er staat een heel lekker programma voor je klaar. En helemaal aan het einde van het programma, dan komen wij en dan gaan we live een podcast maken. Althans, misschien zijn we er al wel eerder, maar dan gaan we een podcast maken.
Precies. Ja, dus nieuwe ABO's nog steeds hartstikke welkom. Maar op de ABO-dag past dat niet meer. Dan nog eentje voor jou, Jur, over Early Access. John van Helden zegt, het ondersteunt de gameontwikkeling vooral voor onafhankelijke ontwikkelaars met beperkte budgetten. Bovendien kun je een beetje de richting van de game aangeven via polls. En het blijft leuk om dat van dichtbij mee te maken. Jij was heel kritisch op Early Access een paar weken geleden. Ben je het hiermee eens?
Ja, ik heb toen ook de reacties toen ook al wel gelezen. Er waren wel meer mensen die toen zeiden van ja, ik vind het wel gewoon leuk om games die ik een warm hart toedraag vanaf begin af aan mee te maken, zien groeien. Inderdaad, wat hij nu ook aangeeft met feedback kun je dan een beetje helpen sturen. Dat zie ik zeker. Dat is afhankelijk van 2 dingen. Aan de ene kant je eigen insteek, hè, die bepaalde goodwill die je voor een game moet hebben, is heel belangrijk. En ik denk ook wel een beetje, wie was het? John, die geeft aan kleine ontwikkelaars. En dat vind ik al een heel ander verhaal. Want er zijn ook wel ontwikkelaars die je met goed fatsoen geen kleine ontwikkelaar meer kan noemen. Die ook gewoon hun game 2 jaar lang in Early Access laten staan.
Ja.
En dat schiet in mijn ogen het doel een beetje voorbij. Dan heb je het volgens mij ook niet meer over dat groepje fans die de kans krijgt om actief mee te doen aan het ontwikkelen van een game. Maar meer een ontwikkelaar die gewoon probeert een hele grote groep mensen aan het gamen te krijgen. Zodat ze goede beta-testers, goede feedback krijgen voor 0 euro. Of tenminste, ze krijgen ervoor betaald zelfs.
Ja, dus betaald beta-testen.
Het is een beetje een geleidende schaal van hoe groot mag een ontwikkelaar zijn. En goed, als je dan toevallig die ontwikkelaar heel leuk vindt, dan is het ook weer een ander verhaal. Maar ja, ergens zit voor mij een soort van kantelpunt waar ik het dan niet meer leuk vind, zeg maar.
Precies, er is een deel waarbij je denkt van ik maak nu onderdeel uit van een toffe community. Ik draag bij aan deze game, dat vind ik leuk. En op een gegeven moment gaat het over naar, ik speel een beetje voor Sinterklaas en ik geef het gewoon. Geef ze geld en dan krijg ik daar een game voor terug. Uiteindelijk over een paar jaar.
Ja.
Ja. Thijs, deze is voor jou. Dit gaat over Passkey, waar Wout het vorige week over had. Nog steeds zijn er een hoop sites die geen twee traps authenticatie hebben, 2FA. En die het wel hebben als ik het wachtwoord in een manager op mijn telefoon heb zitten, waar ik met biometrische gegevens toegang toe krijg. En op diezelfde telefoon ook een sms binnenkomt of staat een app. Hoeveel veiliger is dat? Of wat te denken van internetbankieren? Voor veel gebruikers is het waarschijnlijk geen verslechtering. Voor de mensen die het niet voor de geest halen, we hadden het vorige week over. Dat het voor veel mensen misschien niet eens beter is een passkey. Als in niet veiliger als je al met tweetraps authenticatie werkt. Hoe denk jij daarover?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat tweetraps verificatie of tweestapsverificatie, het zijn heel veel verschillende manieren om dat te zeggen. Ja. Hè? 2FA. Dat is altijd ook een beetje een afweging van hoe makkelijk of moeilijk wil je het maken. Als je bijvoorbeeld een YubiKey gaat gebruiken, dat is denk ik op je, of zo'n fysieke security sleutel, dat is dan objectief, is dat denk ik veel veiliger dan dat jij zo'n appje op je telefoon hebt. Maar ja, dan moet je die sleutel weer overal mee naartoe zeulen. En dat is echt wel een hoop gedoe. En heel veel sites hebben dat inderdaad niet. En wat ga je dan doen? Dus het is altijd een afweging van hoeveel gemakkelijker wil je het maken. En het probleem met 2FA in de hele brede zin des woords is dat niemand het neemt. Dat zie je bijvoorbeeld, een paar jaar geleden was dat dan bij Gmail, van dan boden ze het aan en dat is allemaal leuk. En dan 5% van de mensen zet dat expliciet aan. En dat zijn nerds zoals jij en ik die dat gaan doen. En dat is allemaal leuk. Maar de gemiddelde gebruiker doet dat niet. En dat is bij die passkeys, denk ik, dat ze een best wel goede mix hebben gevonden tussen dat het wel heel makkelijk is om dat te doen, versus toch wel veilig. Want ik zeg het altijd zo, de stap van geen 2FA gebruiken naar wel 2FA gaan gebruiken, wat voor manier dan ook, al is het maar een sms'je dat je krijgt, dat vergroot jouw beveiliging al met 95%. Ja. En die overige 5%, dat is inderdaad, gebruik je een sms'je of gebruik je zo'n app of gebruik je een YubiKey en die verschillen daartussen. Maar die verschillen zijn relatief klein in voor gemiddelde gebruikers natuurlijk. Hè?
Ja.
Die verschillen zijn dermate klein dat weegt niet op tegen de stap die je erbij krijgt als je 2FA überhaupt inschakelt.
Ja.
En wat dat betreft denk ik dat die passkeys echt wel een hele goede stap zijn.
Ja, heel welkom dus voor heel veel gebruikers en voor de rest.
Ja, denk ik
goed
wel,
na over wat je wel en niet gebruikt, want dat maakt die overige 5% nog uit.
Zeker.
Dan nog Amfi, die terugkwam op de Telly. Dat is die gratis tv met een tweede scherm eronder waarop advertenties vertoond kunnen worden. Ja. Hij zegt, en dit vond ik ook leuk, ik wacht met interesse op de eerste mods die de reclame uit die gratis tv slopen. Ik ook.
Zou toch hopen dat een piehole dat ook gewoon zou kunnen doen, of niet?
Ja, maar wat me ook leuk lijkt, wat je altijd hebt gezien bij dit soort afwijkende vormen van bijvoorbeeld telefoons of zo, dat er dan custom ROMs komen die een hele hoop van die functies daarin stoppen. Dus het gaat me niet eens om de advertenties weghalen, maar het feit dat meer mensen ermee bezig gaan om van dat tweede scherm echt wat leuks te maken,
ja
dat lijkt me echt heel tof en dat zou ik wel willen volgen eigenlijk.
Ja, maar was het grotere probleem niet dat er een always-on microfoon in zit?
Ja, er zijn een hoop problemen mee.
Want volgens mij, dat is een beetje het ding.
Het hele concept is problematisch.
Het ding is natuurlijk van, oké, de mods, stel dat de mods zijn die de reclame eruit slopen, prima. Maar dan heb je nog steeds een unit met, nou goed, die camera die kan je eventueel afplakken. Maar ik denk als je die mic onklaar maakt, zullen zij vast een manier hebben om dat door te hebben. En dan krijg je gewoon die rekening van, wat was het, $500.
Ja.
Ja, dus ja, die mods hartstikke leuk. Maar volgens mij is dat niet probleemoplossend, zeg maar.
Nee, ja, ik heb geen idee of dat probleem oplossend is of dat je dan gewoon alles kan chromecasten of zo en dat het dan alsnog werkt. Wat 2 kilobyte of fun nog zegt, en ik, net als Wout zit ik met de uitspraak van usernames, maar ik ga hiervoor. Wat hij een beetje miste, of zei, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, in de discussie over die telly, was dat eigenlijk tv's nu ook al zo werken met advertenties.
Ja, daar hebben we het over gehad toch? Vorige keer?
Ja.
Maar dat was heel beperkt in bepaalde menus en van die gesuggereerde content. Maar wat ik net ook al zeg, het gaat mij veel meer om die camera en die mic en die camera. Er zijn televisies met camera's erin, want dat kan je kopen als feature. Dat is heel leuk.
Ja.
Maar niet op een manier dat het verplicht is en anders moet je $500 betalen.
Precies.
En dat is een beetje, daar zie ik wel een heel groot verschil in. De positie die deze televisie inneemt qua ethiek in de markt.
Ja, maar tv's houden natuurlijk. Ja, dat is. Nee, dat punt geef ik je absoluut. Daar sta ik ook helemaal achter. Maar wat tv's nu wel doen, is gerichte reclame.
Ja.
Dus ze proberen wel te analyseren wat je kijkt. En passen daar hun advertentiebeleid op aan. En dat is toch ook al vrij ingrijpend. En dat is een beetje geruisloos in deze markt geraakt. En het klonk in eerste instantie mij ook een beetje als een whataboutism. Zo van, ja, normale tv's die zijn toch ook niet helemaal zuiver op de graad op dit gebied. Maar ja, dat kritiekpunt vind ik toch ook wel echt houtsnijden eigenlijk. Wat denk jij ervan, Thijs?
Eigenlijk wel hetzelfde een beetje als jou. Ja.
En wat Christian Gombert nog over die telly zei is... ik ben benieuwd of je als eigenaar... en hij zet tussen quotes... die tv uit elkaar mag slopen. Toch leuk om een gratis LCD te krijgen... moet je alleen nog even een domme LCD-controller eraan hangen.
Ja, ik denk dus dat op dat moment... de leverancier van de televisie wel weet... dat jouw televisie niet meer functioneert zoals ze zou moeten. Kijk, wat er eigenlijk gebeurt... is dat zij zeggen van... jij hoeft ons 0 euro te geven... als jij dit spionageapparaat even in je woonkamer wil zetten.
Precies.
En op het moment dat dat spionageapparaat niet meer doet... wat de belanghebbende partij ervan wil, dan krijg je dus die rekening. Dus ja, je kan het LCD-paneel eraf slopen, maar dan ga je moeten betalen, denk
precies.
Ik.
Precies, ja, dat lijkt me ook. Dan nog over Zelda, zegt Tyler Ness. Breath of the Wild was een cross-gen launch title, hè, die dus op de Wii U en op de Switch verscheen. Twilight Princess was ook cross-gen. Alleen deze nieuwe Zelda is dat niet, Jur.
Vooralsnog niet.
Nee, vooralsnog niet. Denk je dat dat de bedoeling is geweest? Ja.
Om hem alsnog op een volgend platform uit te brengen?
Nee, dat hij ontwikkeld is met het idee van... rond deze tijd dat hij uitkomt... hadden we al een opvolger voor de Switch in de winkels liggen? Of
nee, ik denk... moet ik even graven, want volgens mij zijn de vorige Zelda's... ook eerst op de oude platform op het oude platform verschenen... en pas daarna op de nog uit te komen Next Gen. En dat gaat denk ik hier ook gewoon gebeuren.
Oké. Okay. Ja, het zou kunnen. Breath of the Wild komt volgens mij wel echt tegelijk uit op de Wii U en op de Switch.
Oké, okay. Ja, maar Twilight Princess sowieso niet. Die werd daarna gepoord. Maar ja, kijk, dit is koffiedik kijken. Zullen ze, ik neem aan, want we hadden het erover gehad, dit is iets dat alles uit de Switch haalt. En je kan je heel goed voorstellen dat het naar een sterke console gaat. En ja, misschien unlocken ze dan een framerate, I don't know. Maar... ja, nee, ik verwacht zeker dat we over 2 jaar een andere console hebben... waar we deze Zelda ook op kunnen spelen. Ja,
ja, dat lijkt me ook een veilige
aanname. Niet over binnen nu en 2 jaar.
Hoe lang was het eigenlijk de langste console-generatie? Als in, hoe lang heeft er gezeten tussen een console en een opvolger? Maximaal.
Dat is voor mij geen paraat kennis. Dan heb je het over alle makers en alle platformen. Dat zijn nogal wat gaps.
Retro Donnie erbij moet halen.
Ik kan zeggen, Retro Donnie heeft hier vast een paraat antwoord op.
Een of andere dubieuze console die dan een jaar in Japan is geweest en dan 10 jaar later in overstapt.
Nee, okay, maar... het zijn meestal gaps van ongeveer 7 jaar.
Ja, toch?
Ja, ja, 6, 7 jaar.
En de Switch zit op 6 jaar.
Ja, dus ja. Het wordt it's about time.
Het wordt tijd. Hey, Thijs, dan nog deze. Ik zei vorige week een beetje tussendoor, maar Jerry vond dat een goed punt. Over het code invoeren in het OV, als je in de bus of in de trein zit en je telefoon wil met de vingerafdruk niet ontgrendelen, dat je dan even moet uitkijken dat niet iedereen kan meelezen wat je pincode is. Want daarmee kan je eigenlijk alles op het telefoon doen. En wat hij nog aanvult is, wat je mijns inziens zou moeten willen, is diverse authenticatieniveaus met diverse bijbehorende rechten. Het niveau ik ben veilig thuis zou je kunnen aflezen via de wifi, via SSID of GPS. En het niveau ik ben op reis is dan af te lezen aan het gebruik van 4G of 5G. Of ook weer GPS. Het is niet waterdicht, hij zegt, maar dat zou toch moeten kunnen. En de vraag is of je dan dat hoogste beveiligingsniveau op reis wel moet willen activeren. En zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn. Hoe denk jij erover? Rechtenbeheer op basis van locatie op een telefoon?
In het algemeen en niet over het OV, toch?
Ja, in het algemeen. Dus als je thuis bent, dat je dan eerder je code moet invoeren, lijkt me maar dan ook meer toegang hebt dan onderweg.
Ik zie deze nog wel anders, maar laat eerst thuis maar.
Ja.
Nou, ik denk dat weer terugvalt op het eerdere punt van je maakt in dit soort gevallen altijd een afweging tussen gemak en veiligheid. Dit zou een optie kunnen zijn, denk ik. Ik denk dat best wel oké is. Thuis hangt er eventjes vanaf. Of je thuis je familie er helemaal mee vertrouwt met je telefoon natuurlijk. Mm-hmm. Dat is altijd een afweging. Maar ik denk dat op zich wel een goeie is. Het is wel een beetje hoe mensen nu bijvoorbeeld hun smart home bijvoorbeeld inrichten. Dat is het eerste wat je doet. Is op basis van je locatie inderdaad en je verbinding. Om daar dingen op te regelen. En ik denk dat qua veiligheid best wel kan. Ik denk als dat in je threat model past. Dat je thuis niet zo bang bent dat je telefoon ingekeken wordt. Ja, dat best wel een goeie kan zijn.
Ja, ja, met kleine kinderen heb je dat risico altijd natuurlijk. Maar dat is weer iets anders. Wat wil je zeggen hier?
Nou, het lijkt mij wel interessant om te kijken naar of je bijvoorbeeld per unlock methode een andere access niveau hebt op je device. Dat zou je natuurlijk wel over na kunnen denken. Stel dat je gewoon even snel een bericht wil lezen zonder echt iets te doen. En heb je gewoon en hij pakt je Face ID niet of wat dan ook. Dat je een hele simpele code hebt, maar waar je gewoon heel weinig mee kan. En dat er dat alleen een biometrische unlock je bijvoorbeeld berichten laat verzenden op je telefoon of bij je internetbankieren laten of dat soort dingetjes. Of misschien dat je een hele moeilijke code ernaast kan hebben, een langere code die je helemaal geen zin hebt om heel vaak in te voeren. Maar als je nou echt ergens bent en dan pakt die biometrische inlog niet, dat je dan je telefoonnummer van je moeder, I don't know, maar gewoon die niet als iemand meekijkt, als iemand 10 cijfers achter elkaar intikt, die ga je niet zo heel makkelijk in één keer onthouden. Als er 4 of 5 zijn, is dat veel makkelijker. Dus je zou kunnen zeggen van die makkelijke code, daar heb ik gewoon niet full access mee. En alleen biometrisch of met de lange code heb ik mijn telefoon helemaal open. Dat zou ik best een slim idee vinden eigenlijk.
Ja. Of sowieso, maar dat heb ik ook wel eens in custom ROMs gezien, de cijfers door elkaar husselen. Zodat je echt goed moet kijken, maar dan kan je ook niet over iemands schouders even meekijken.
Dat en zie dan je weten bij die privacy telefoons ook altijd wel. Ja. En dan kun je ook vanaf de vinger afdrukken. Maar vind ik, vanaf de vetvlekken op het scherm kun je niks aflezen.
Maar dat vind ik zelf scheidirritant als het niet meer klopt.
Maar dat is wederom, is veiligheid versus gebruiksgemak. Altijd een discussie.
Ja. Dan nog een laatste post is van Timmy X. En die zegt de laatste keer dat er op Tweakers bericht is over de metaverse, vooral van Meta, is in oktober vorig jaar geweest.
Shit, is dat echt zo? Dat is echt, wow, oké.
Weet een van jullie hoe het ermee gaat? Is de stekker eruit? Loopt het eigenlijk goed? Valt er iets over te vermelden? jij mag me aanvullen, Thijs, want ik denk dat wij hier het beste in zitten. Meta heeft een beetje een lastig half jaar gehad. Meta zelf, dus het bedrijf achter Facebook en Instagram en WhatsApp. Veel ontslagen.
Een lastige 10 jaar gehad, volgens mij, inmiddels al.
Ja, oké. Okay. Maar de afgelopen half jaar stond echt zwaar in het teken van ontslagen. 2 rondes, volgens mij, van meer dan 10.000 mensen. In elk geval heel veel. En ze zitten nog steeds... Zit ze er bovenop? Kan je dat zo zeggen? Ja. Het is niet gestopt. Maar ze hadden natuurlijk vorig jaar hadden ze die Quest Pro die uitkwam, die headset. Daar was een hoop tamtam omheen. En ze hebben wel wat kleine dingetjes gehad sindsdien, maar geen grote nieuwe releases. Wat denk ik wel zo is, over anderhalve week ongeveer, is Apple's WWDC keynote. Ja. Waarop ze naar verluid een mixed reality headset aankondigen. Dat is geen metaverse. En ik denk niet dat Apple dat woord in de mond neemt. Maar ik denk dat het dan binnen de tech scene wel weer een beetje gaat bubbelen. Want als Apple iets doet, dan heb je altijd het effect dat andere bedrijven
Dan krijgt wel een sneeuwbal effect inderdaad. Precies. Ja. Maar Meta is natuurlijk wel altijd geweest. Ze zijn een enorme gok genomen sowieso. Dus... En het is altijd een lange termijn strategie geweest natuurlijk. Dus dat er een half jaar niks gebeurd is, enigszins opvallend. Maar ook weer niet dat ik daar echt heel geschokt door ben. Maar ik denk dat ze vooral dat er twee dingen ook meespelen. Is de ene keer dat de laatste keer dat zij echt iets belangrijks lieten zien over de metaverse, is dat niet heel goed gevallen.
Bijvoorbeeld het zag elke ook crap uit.
Ja, het zag er gewoon belachelijk cartoony uit. Dat de Wii nog zei van, nou kom op jongens, even die graphics nog poetsen. En dan inderdaad met die Quest Pro, dat was dan, wat kostte dat ding? En dan werd er gezegd van, ja, maar dan kun je in de metaverse gaan vergaderen. Overigens, fun feitje, wij hebben toen destijds heb ik naar de PR-afdeling van Facebook gemaild en heb ik gevraagd van, hey, jullie willen dat wij allemaal gaan vergaderen in de metaverse? Laat ons dat maar eens proberen. Stuur Tweakers maar eens 6 van die headsets op. Dan gaan wij in ons nieuwsteam, gaan wij onze wekelijkse redactievergadering, gaan we in de metaverse doen.
Ik had hier echt zin in.
Ja, en toen zeiden ze, oh, wat een fantastisch goed idee. Ja, echt superleuk, super, heel enthousiast. Maar nee, we kregen ze niet. En dat heeft natuurlijk te maken omdat Horizon Worlds ook gewoon nog niet in Nederland echt beschikbaar is en om met VPN's te gaan klooien. Het is allemaal een hoop gedoe. Maar wereldwijd ook. Ja, ik denk dat ze dus een hele flinke knauw hebben gehad van alles wat ze tot nu toe hebben laten zien. En natuurlijk, omdat de nieuwe goudkoorts in Silicon Valley is AI.
Ja.
En daar zit nu iedereen volle ballen op. En je ziet Meta ook een beetje op 2 gedachten hinken. Van aan de ene kant hebben we die metaverse. Daar hebben we miljarden, gaan we daarin investeren. We hebben daarvan gezegd, dat wordt onze toekomst. Nu gaat iedereen de andere kant op richting AI. En dat is niet de kans die Meta heeft gekozen.
Ja, klopt.
Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat...
Je kan het wel deels proberen in elkaar te schuiven. En dat
proberen ze heel krampachtig, precies. Maar het is ook wel echt moeilijk voor ze natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat de 2 grootste obstakels zijn, waardoor ze nu denken van, nou, even achteroverleunen, kijken wat er gebeurt.
Ja, inderdaad. Ja.
Je hebt er 1 over geslagen, deed dat expres?
Nee, vertel.
Ah, Maslink, die had nog een opmerking over re-reviews.
Ja, inderdaad. Hij zegt, ik ben er erg op tegen. Dit gaat dus over het idee dat je vorige week volgens mij opperde, of 2 weken geleden, weet ik niet meer. Maar om een game na verloop van tijd nog eens te beoordelen. Ja. Om te kijken hoe het dan is na alle patches.
Het was niet zozeer een idee om het te doen. Want ik weet al dat het voor ons niet haalbaar is. Hè? Ik heb ook maar twee handjes. Het was meer een soort constatering dat games na een tijdje, sommige al na een maand of twee, er vaak heel anders uitzien, heel anders spelen dan niet letterlijk anders uitzien, maar hè, qua bugs, qua stabiliteit, qua performance, dan tijdens de release window. En ik heb daar wel eens discussies over gehad, ook met onze lezers in comments of op het forum. Die zeiden van ja, het is eigenlijk niet fair dat je een game, hè, want een oordeel staat op de site. Als je vanaf dat moment de game opzoekt bij ons in de Price Watch, wat dan ook, dan zie je de review. Ja. En de review blijft altijd gebaseerd op ja, de momentopname in het launch window. Maar ja, anno nu weten we natuurlijk dat ontwikkelaars dat zeg maar de introductiedatum niet zien als een soort van harde deadline van dan moet de game als een zonnetje draaien. Er zijn een heleboel mensen die vinden dat dat wel zou moeten. Daar kun je ook over discussiëren. Maar het feit is dat het vrij makkelijk is om updates te pushen. Dus ja, je zou vrij makkelijk een case kunnen maken om te zeggen van nou, laten we gewoon elke game na een maand of drie in ieder geval nog eens een paar uurtjes spelen. Kijken of het heel erg anders is. Nogmaals, dat gaan wij niet doen, want daar hebben we gewoon echt de handjes niet voor. Maar ja, in principe valt er wat voor te zeggen. Maar ik geloof dat Maslink daar niet mee eens is.
Hij is het ontzettend met jou eens. Hij is er erg op tegen, want als een ontwikkelaar een spel uitbrengt en de volledige prijzen voor vraagt, dan is het moment dat de maker aangeeft, wij zijn klaar, dit is goed, koop het. En als dat dan niet zo is, dan hoort dat gewoon in de review te staan.
Ja, maar hij zegt ook nog wel dat bij spellen met een hele lange levensduur, ja, zoals daar zijn Fortnite, kun je een re-review doen na een x-aantal seizoen. Je hebt ook best wel veel van die ja, subscription-based games, games as a service, die lopen natuurlijk meerdere seizoenen en dan kun je eens in zoveel tijd kan je daar een keer een update van doen. Ja. Ja, ook dat wil ik heel graag doen. Ik mailde regelmatig over met aanbieders van dit soort games. Ook daar geldt gewoon voor, ja, we hebben gewoon maar beperkte capaciteit. En ja, helaas betekent dat we dingen als Fortnite en alle andere games in diezelfde hoek of het algemeen niet echt kunnen meepakken.
Dus luister je, ben je een octopus, dan heb je 8 handjes, dan kun je je makkelijk vervangen en 4 keer zoveel games doen.
Ik vind ook wel dat je octopus dan gewoon 4 keer zoveel moet betalen. Heerlijk, graag gedaan, octopus.
Highlights. Jur, dan blijf ik gewoon bij jou.
Ja, ik denk een beetje op 2 gedachten. Want aan de ene kant ga ik vanavond, voor de mensen die dit luisteren, was dat gisteravond, kijken naar de PlayStation Showcase. En dat brengt mij een beetje in een E3-vibe. Mm-hmm. Gisteren gebeurde er iets dat toch een groot deel van Amerikaans liefhebbers, sportkijker, nou goed, daar maak ik iets van. Mensen die Amerikaanse sport leuk vinden en dat heel graag op televisie willen doen, maar daar een heel belangrijk deel niet van in Nederland kunnen ontvangen op een legale manier. Daar was nogal wat consternatie, want wat is er gisteren gebeurd, Arnoud?
Vertel.
Er werd volgens mij een heel serverpark opgerold in, uit mijn hoofd, Den Helder, waar kennelijk het signaal vandaan kwam van één of meerdere hele grote IPTV-providers. Mm-hmm. En dan moet je zo zien, je sluit een abonnementje af, je voert een bepaalde URL-code in een player, dan wel op je laptop, dan wel op je smartphone of zelfs op je Google TV. Je hebt overal apps voor. En dan heb je in één klap 10.000 televisiezenders van over de hele wereld. Ik geloof een library van ook 10.000 films, series. Zo illegaal als maar kan, natuurlijk. Ja. En dan betaal je. Volgens mij betaal je er
tientje
per maand. Ja, nou goed. Dus ik ken een aantal mensen die dat dus deden. Niet zozeer omdat ze dan zeggen van oh, maar dan hoef ik geen Netflix of wat dan ook mee te nemen. Sterker nog, de meeste hebben ook gewoon nog betaalde subscripties ernaast. Mm-hmm. Maar omdat die Amerikaanse zenders kun je niet op een andere manier kijken in Nederland. En het is ook niet mogelijk om bij hen online als Europese klant een abonnementje bij CBS of bij Fox in Amerika af te sluiten. Dus er waren een heleboel mensen die zeiden van nou ja, dan maar op deze manier. Je kan het niet op een andere manier zien. Ja, die hebben dus nu mooi even pech, want de Fiat was scherp genoeg en had de servers te pakken.
Je zegt, ik ken mensen die dat doen. Hou even in het midden wie dat zijn. Maar hoe groot zouden jullie die groep inschatten? Want dat klinkt een beetje hetzelfde als dat argument dat je heel, heel lang over de Pirate Bay hoorde. Ja. Dat zeiden, ja, maar je kunt er ook gewoon Linux ISO's op downloaden. Ja. Dus weet je, en er stonden 15.000 series van Netflix, van Disney Plus, van alle streamingdiensten die je kon bedenken, die stonden daar ook op, allemaal series. Laten we het eerlijk gewoon, zeggen van mensen keken die 10 euro per maand omdat ze al die series wilden kijken. En dat argument, ja, dat zijn dan natuurlijk wel een paar. Maar ik vraag me af hoe groot die groep is van mensen die even tussen haakjes legitiem piraten.
Nog een keer de definitie van legitiem piraten dan?
Nou, maar, kijk,
dingen kijken die niet in Nederland legaal beschikbaar zijn.
Ja, als je het echt niet anders kunt. hoe groot die groep is. Die dat zal, vind ik een beetje met alles hoor.
Die zal vrij klein zijn, ja. denk ik.
Ja.
Maar goed, ik heb dus zelf bijna elke streaming de dienst die je kunt verzinnen, heb ik. En daarom, ik heb namelijk ook IPTV gewoon geprobeerd om te kijken van, nou ja, hoe werkt dat? Is het? En het is echt schreeuwend makkelijk. Het is niet normaal. Maar op de een of andere manier had ik toch het idee van, nou, het is toch een beetje underground. Volgens mij gebruiken niet heel veel mensen het. Alleen gisteren ging het verhaal dat er misschien wel 1 miljoen klanten wereldwijd.
Ja. Europol had het over meer dan 1 miljoen. Maar ja, ik weet niet of dat... dat
volgens mij
had
het viel dat er honderdduizenden...
Ja.
En Europol voor meer dan 1 miljoen.
Ja,
dus zo under the radar was dat toch niet. Dus daar werden dus ook echt tientallen miljoenen, honderden miljoenen werden daar ook omgezet.
Ja.
Dus zorg even voor opschudding. Uiteindelijk natuurlijk goede zaak. Ik bedoel, het is voor de rechtenhouders van. Want tuurlijk kun je naar dingen kijken die je niet anders kunt kijken. Maar er zijn ook heel veel dingen die je kunt kijken die wel gewoon bij rechtenhouders in Nederland liggen. Denk aan voetbal, denk aan Formule 1, dat soort dingen. Dus ja als je eenmaal... Je snapt de gedachtegang van iemand die dan IPTV heeft, die alles ineens voor een tientje heeft. En denk, ja, waarom zou je dan in vredesnaam nog Viaplay en Ziggo Sport en noem het allemaal maar op, apart van elkaar gaan betalen?
Ja.
Nou ja, omdat je die wel kunt blijven ontvangen op het moment dat de field ingrijpt. En laten we wel wezen, kijk, nu wordt natuurlijk de uitzendende kant wordt aangepakt. Volgens mij zijn er mensen opgepakt, serverpark offline getrokken. Maar het kijken, het consumeren is ook gewoon illegaal. Mm-hmm. Volgens mij stond er in het bericht niet per se iets over plannen om op dit moment achter consumenten zelf aan te gaan. Maar er werd wel bij vermeld van...
Ze noemden het wel.
Ze noemden het wel. Ja. Het voelt een beetje een soort van waarschuwend of zo. Ja. Van steek je kop niet in het zand. Het is wel gewoon illegaal. En nou ja, we hebben dit verleden natuurlijk gezien met andere dingen waar copyright schending gebeurde. Dat er best wel hoge boetes ook werden uitgedeeld. Ook aan individuen en ook aan consumenten. En dat kan hier natuurlijk ook gewoon gebeuren. Dus.
Ja. Over illegaal kijken gesproken... het is niet illegaal.
maar het is misschien een beetje illegaal.
Het is tegen de regels van Netflix. Ja. Want dit is misschien wel de grootste week voor Netflix in jaren en jaren. Want
is het een erop of eronder, denk je?
Oeh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Want dit is het moment waarop ze of weer de groei te pakken krijgen in het aantal abonnees. Of mensen zeggen, ja, zo belangrijk vind ik Netflix eigenlijk niet. Want voor de mensen die dit gemist hebben, en kan me haast niet voorstellen, want dit stond overal en je hebt het van iedereen denk ik ook wel gehoord. Netflix is begonnen met mensen aanschrijven die hun account delen buiten het eigen huishouden. Die wordt sterk aangeraden om €4 te betalen voor iedereen die ze buiten het eigen huishouden willen laten kijken. Dat gaat op basis van het thuisadres wat je in je account invult en wifi. Toegangspunten, denk ik.
Ja, is dat al definitief? Want ik weet dat ze heel veel verschillende methodes hebben geprobeerd inmiddels. Ja. Hè? Maar...
Volgens mij was het die.
Ja, ik denk het ook.
Want dat is het meest waterdicht.
Ja, en dan ook binnen een bepaalde periode. Ja. Want als je langer dan zoveel gebruikt, dan ja.
Precies. Ja, dus de komende weken gebeurt er denk ik nog niks. Want dan kunnen mensen op vakantie zijn.
Ja.
Sterker nog, mensen kunnen gewoon op vakantie zijn zonder aanhalingstekens.
Mensen zijn nu letterlijk op vakantie.
Precies, dat is gewoon een ding wat gebeurt. Ik denk over een maand of zo dat ze dan wel actief schermen gaan laten zien van hé, moet je eens even horen, jij kijkt maar je bent niet je zit niet in het huis waar de accounthouder zit.
Ja.
Dit wordt een probleem. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Heb jij daar gedachten over, Thijs?
Hoe het gaat. Ik denk dat dit gaat zoals altijd bij Netflix. Dat er een kleine groep is die heel hard schreeuwt van dit is echt het einde en nu ga ik er echt mee stoppen. Net zoals met toen het ging stoppen met de VPN's. Weet je, dat was ook een heel ding in 2014, 15 of
ja,
zo.
Zoiets.
En toen was het ook van ja, maar dan ga ik echt stoppen. En ik denk in de praktijk dat er dan ja, pak een beetje 10% weggaat, daadwerkelijk gaat stoppen of zo. Of 50, dat calculeren ze natuurlijk in. Versus, ja. Dat is gewoon een duidelijke business case waarbij ze duidelijk hebben afgewogen van we verwachten dat die mensen weggaan en dat dit de inkomsten zijn. En dat zal tegen elkaar opwegen. Ja. Dat vermoed ik.
Ja, dat denk ik ook. Aan de andere kant, wat me enorm opviel. In Nederland en België kost het toevoegen van een lid €4 per maand. In Spanje, Portugal was het al gesplitst. Portugal was €4, Spanje was €6. Ja. In Amerika is het $8. En ik vraag me af wat dat zegt, maar ik denk dat ze vermoeden dat Nederlanders niet heel geneigd zijn om te gaan betalen.
Nee, ik denk het inderdaad ook niet. Stereotype over alle Nederlanders, dat wordt wel weer bevestigd.
Maar ook Belgen.
Ik vind sowieso wel eventjes van Netflix in de afgelopen jaren heeft natuurlijk met de opkomst van al die nieuwe streamingdiensten wel echt laten zien dat ze gewoon echt achterlopen. Mm-hmm. Eventjes op de inhoud ervan, van welke series en films dat ze aanbieden, daar heb ik geen mening over, want dat verschilt natuurlijk voor iedereen. Dus is het dat waard? Ja, dat is heel persoonlijk. Maar de prijs staat gewoon totaal niet meer in verhouding voor wat je voor bijna alle diensten kunt betalen. En misschien is dat gewoon een race to the bottom die we nu aan het zien zijn bij alle streamingdiensten. Want laten we wel wezen, Disney, dat komt toch ook niet uit met 8 euro per maand of zo. Ik kan me niet voorstellen dat houdbaar blijft of zo.
En maar, die hebben al prijzen lopen verhogen afgelopen jaar.
Ja, precies. Maar Netflix zit daar gewoon ver boven. En ik vraag
Disney
me af,
is immens. Hè? Ik bedoel, Disney, Disney kan natuurlijk eventueel, als zij marktaandeel willen, kunnen ze prima gewoon een paar euro per klant inleveren en dan...
Ja, maar goed, dan krijgen we dus wel een race to the bottom. Dat inderdaad, net zoals de flitsbezorgers of eigenlijk de thuisbezorgdiensten, dat het gewoon gaat om zoveel mogelijk klanten, zo snel mogelijk de rest uit de markt prijzen en zo. En dan de prijzen gaan verhogen. Ja. En ja, ik vraag me af of we dat nu gaan zien met Netflix. Dat nog steeds wel, volgens mij, de grootste of in ieder geval de
zeker.
Ik heb eigenlijk helemaal niet idee dat er een race naar de bottom gaan is. We zitten natuurlijk nu midden in de switch van HBO Max naar Max. Wat waarschijnlijk ook in Nederland tot stijgende prijzen gaat leiden straks.
Misschien is de bottom dan al bereikt en alle geleden of zo.
Ik denk eigenlijk dat ze gewoon naar elkaar kijken. Dat ze steeds juist samen met elkaar steeds een stapje erop doen. Zo van, oké, maar wacht even. Als het allergoedkoopste een paar euro omhoog gaat, dan kunnen wij ook wel iets weer omhoog. Ik denk eerder dat we een slow climb naar de top hebben dan een race to the bottom.
Ja, misschien is die bottom dan een paar jaar geleden al bereikt. Want toen HBO hieruit kwam, was 4 euro per maand kon je ervoor betalen. Met die levenslange 50% korting of zo.
Die houd je trouwens wel.
Prime is 3 euro per maand. Ja, ga weg man. Dat komt toch nooit uit?
Waarschijnlijk, het is niet helemaal bevestigd, maar waarschijnlijk trouwens in je max abonnement wordt een nieuwe prijs. Maar waarschijnlijk houden de mensen met die lifetime 50%.
Ja.
Die houden wel die korting. Alleen het bedrag waarover je korting gekregen wordt hoger. Dus wordt jouw bedrag ook hoger.
Precies, maar minder hoger dan voor de rest.
Ja.
Ja, maar ik ben zo'n accountdeler die zegt dag als deze melding komt.
Ja, ik nog niet. Ik ben er eentje die gewoon al jaren een account heeft voor eigenlijk gewoon de medium abonnement of zo. Mm. En die gewoon eigenlijk altijd te lui is geweest om het op te zeggen. Dat is eigenlijk hoe ik ben.
Ja, nee,
ik heb het gewoon al zo lang.
Ik gebruik het ook gewoon best wel veel.
Ja?
Dus, ja. Ik heb op zich ook wel, maar niet zoveel dat ik denk van eigenlijk is het die, wat kost het inmiddels, 12, 13 euro per maand of zo wat ik betaal. Eigenlijk is het dan niet meer waard.
Nee. Ja, ik weet eigenlijk niet. Als ik een berekening zou moeten loslaten op hoeveel uur ik er plezier van heb, dan denk ik eigenlijk dat het wel waard is.
Ja, onze oud-collega Julian, dan weet ik nog wel, die had echt zo'n spreadsheetje. Dan ging hij inzetten van welke series dat hij nog wilde kijken en wanneer. En dan ging hij dat combineren. En dan één keer in zoveel tijd nam hij een maand een abonnement op Disney. Ging hij alles bingen. En daarna zei hij van, oké, dan heb ik dat gekeken, dan ga ik dat. En dan ging hij zo door. Ik wou dat ik zo gestructureerd was. Dat zou ik eigenlijk willen zijn, maar ik heb het gewoon uit luiheid eigenlijk.
Ja, nee, ik kijk eens in een paar maanden en iets wat ik op Netflix wil zien. Wel, dan is er weer iets leuks waarvan ik denk, nou ja, Jeff Goldblum zit erin, wat kan er misgaan?
Hij krijgt dus over een half jaar een kind, dus ik vermoed dat dan gewoon Paw Patrol op
een piek. Maar dan heb je hebt meerdere streamingdiensten die dingen voor kinderen hebben, kan ik je uit ervaring vertellen.
Oké, gelukkig.
Ik heb wel eens gehoord dat Disney heeft ook allemaal kinderfilms, wist je dat?
Serieus?
Ja.
Huge of true.
Ja, wow, ja.
Handig, dank je.
Zeker. Thijs. Als je een slokje hebt genomen, dan hoor ik graag van jou wat jij hebt meegenomen.
Ja, slechte timing, ja. Ik wil het heel even hebben over het algoritmeregister. En misschien dat je een beetje déjà vu krijgt, maar ik heb daar al, denk in deze podcast, ook wel al vaker over gepraat. Nederland heeft een algoritmeregister. Dat is een wens vanuit de Tweede Kamer. En de regering die heeft dan in 2021 hebben ze gezegd van dat gaat er komen. En wat ze daarmee willen, dat is eigenlijk gewoon een openbare database waarin ze zeggen alle algoritmes van de overheid die moeten daarin komen. En dan specifiek, ga nou niet zo flauw doen en zeggen eigenlijk is een muisklik ook een algoritme. Want ja, dat is zo, if this then that. Mm-hmm. Dat is een algoritme. Wat ze hiermee bedoelen zijn algoritmes waarmee besluitvorming wordt genomen en dan in de praktijk vooral over fraude en dat soort dingen. Eigenlijk gewoon de toeslagenaffaire en Siri en dat soort dingen. Dat soort algoritmes, die willen ze dat overheden die allemaal gaan verzamelen in een register. Nou, dat is bijna 2 jaar is dat aangekondigd van heel veel bombarie met dat gaat er komen, het gaat er komen. Het werd het uitgesteld en het zou in de zomer komen. Het werd een half jaar later. Eind vorig jaar is het er gekomen. Het ging van start met ook wederom heel veel bombarie en Den Haag toe. En de minister was er en de staatssecretaris was er. En er werd een lintje doorgeknipt. En
een lintje?
Er was van alles van dat het register, dat was er. En het ging van start met 109 algoritmes. En toen keek ik dus een week geleden of zo, keek ik daar eens naar, want het is bijna een half jaar oud.
Nou, je raad, hoeveel staan er nu in? Het waren er 109 een half jaar geleden. En nu?
109.
Er zit niet ver vanaf. 117. Er zijn er 8 bijgekomen.
Oké, okay, toch nog.
En ze worden niet gedateerd, maar als jij naar de Wayback Machine gaat...
En dat doe je dan.
Zie je dat die algoritmes allemaal in ieder geval niet voor half april zijn toegevoegd. Dus echt in de laatste maand zijn er koortsachtig nog 8 toegevoegd. En sindsdien is het eigenlijk stil. En ik vind dat toch... Het is best wel zonde. En het toont denk ik ook wel een beetje aan dat Nederland... Ja, dat het misschien niet zo leeft in Nederland of zo. Ja. En dat daar iemand heel erg achteraan moet gaan zitten. En dat eigenlijk niet echt doet. Ja, ik vind het zonde.
Thijs Hofman zit er achteraan.
Ja, maar ik ben niet de juiste persoon. Je zou iemand willen hebben die tegen de gemeente zegt, doe dat. Ja,
maar dit is de controlerende macht van de journalistiek in actie. Mm-hmm. Nu gaat het wel, beter straks, let me op.
Ik zou eigenlijk alle gemeentes aan moeten schrijven met wanneer ga je dat nou doen. Ja. Je ziet dat er een paar gemeentes zijn in Nederland die daar wel actief mee bezig zijn. De gemeente Amsterdam en Rotterdam, die hebben een eigen lokaal algoritmeregister. Daar is dat landelijk ook grotendeels op gebaseerd. En je ziet dat er vooral gemeenten zijn die dat erin gooien. Maar andere overheidsinstellingen, ja, eigenlijk niet echt. Het leeft eigenlijk helemaal niet. En ik heb de staatssecretaris toen gevraagd om een reactie van hoe zit dat dan? Vind je dat niet jammer? En toen zei ze, ja, ik heb er wel goede hoop van dat binnenkort wel gaat gebeuren. Ook omdat het in de toekomst verplicht gaat worden. Maar mm-hmm. We weten helemaal niet wanneer. Want de verplichting, dat hangt er dan ook meteen vanaf. Dat je moet dan eerst überhaupt een definitie hebben van wat een algoritme is. Nou, ja. Dat is er nog lang niet. Dat gaat waarschijnlijk ook nog heel lang duren voordat dat echt goed is. Dus ja, wanneer dat dan verplicht gaat worden, geen idee. En wat er dan in de tussentijd gebeurt, ja, zegt ze, je ziet achter de schermen dat gemeentes er wel mee bezig zijn. Maar ja, dat is allemaal achter de schermen. Ja, dat moet je dan maar aannemen. Dat weten we dus niet. Dat zien wij niet in het register in ieder geval. Nee. Dat is waar we vanuit gaan.
Hey, en wat hebben we eraan, aan dat register?
Ja, dat is ook wel een beetje de vraag natuurlijk. Want heel veel informatie in dat register is niet volledig. Het register is eigenlijk gewoon, het is een database waarop je heel veel verschillende aspecten van een algoritme in kan voeren. Bijvoorbeeld welke databronnen gebruikt het, maar ook de contactpersoon voor als je er vragen over hebt. Dat soort dingen kan allemaal in een CSV-file worden weergegeven. En dat zou je dan kunnen raadplegen. Alleen bij heel veel van die algoritmes die er nu in staan, is die informatie echt maar voor de helft gevuld of nog niet eens. Ja. Heel veel van die informatie ontbreekt gewoon. Dus het is van, we hebben het, maar we vertellen niet hoe het werkt of wat de databronnen zijn. Dus ja, daar valt het al een beetje plat op. En verder, ja, het is de bedoeling dat je het dan kan controleren en dat je er vragen over kunt stellen. Maar dit is, daar komen we straks ook wel een beetje op, net als de AVG. De bewijslast daarvan ligt best wel bij de burger.
Ah.
En dat is toch een beetje, ja zie je maar aanstaan. Als jij een toeslagen ouder bent, dan heb je denk ik ook wel wat anders aan je hoofd dan dat je wil uitzoeken hoe dat register werkt. En ook omdat al die informatie van die register, ja, je kunt dat ook in principe opvragen via een WOP-verzoek bijvoorbeeld, een WO-verzoek inmiddels. Dus het is niet zo alsof dit echt heel veel zoden aan de dijk gaat zetten, denk ik. Maar dit was een vurige wens van de Tweede Kamer. En die zeiden, algoritmes, die zijn evil. Dat is eigenlijk een fundamentele wijziging van, pak een beetje 5-10 jaar geleden of zo. Ja. Dat we eigenlijk allemaal zeiden van fraude bestrijden is het belangrijkste dat er is in Nederland. En dat doen we met slimme algoritmes en veel data. Nou, en met de toeslagenaffaire en andere schandalen zoals Siri, hebben we gezien dat veel te veel is doorgeslagen. Nu zegt de overheid radicale transparantie. Ja. Zonder eigenlijk te weten van waarom doen we dit.
Ja, en het probleem is ook, als het door een algoritme is nog geen vastomlijnd iets. Maar stel je voor dat je kijkt naar iets als AI, dan is het nog best lastig om transparantie daarover te hebben. Want hoe komt een algoritme tot een beslissing? Dat is verrekte lastig te achterhalen vaak.
Ja, en inderdaad, sowieso vaak weten ze het niet. Als ze het weten, dan moet die informatie een beetje stil blijven. Zeker als je het over commerciële bedrijven hebt. Ja, die gaan natuurlijk niet hun geheim van de chef weergeven.
Dus, precies.
Maar dit wordt ook weer op Europees niveau geregeld. Straks met de AI Act. Wat ook weer roots heeft in de AVG. Waar we het zo nog over gaan hebben. Dus het komt allemaal een beetje samen met elkaar.
Ja. Ja. Dus ja. Nou, kijk over een half jaar waar het dan weer staat.
Ja, over 5 jaar. 117. Nog steeds 117? Of 125 dan? Nog achterbij.
Of minder dan de
paar. Gewoon minder. Gewoon weer terug op 109.
Ja. Ja. Maar we kunnen ook 5 jaar vooruit kijken, Arnoud. Wie weet wat er dan gebeurt.
Ja, inderdaad. Dit klinkt alsof je een weggetje plafijt voor een bruggetje. Maar ik wil het nog even hebben over echt iets heel leuks. Over dingen gesproken. Ja, dit is ook weer een bruggetje wat net niet past. Maar over dingen die je niet legaal in Nederland kan kijken gesproken.
Nice.
De BlackBerry film, die is uit.
Ja.
Dat is een
ik ben
film.
Zo hyped.
Oh ja, ook oh, terecht. Over precies wat je denkt waar het over gaat. Namelijk, het is een soort van geschiedenis van de smartphonemaker BlackBerry uit Canada. Het is ook een Canadese film. Gebaseerd op het boek Losing the Signal van twee wederom Canadese auteurs die helemaal daarin gedoken zijn.
Heel goed boek ook.
En het is geen documentaire. Het zijn geen sprekende poppen met beelden eroverheen. Het is een soort van fictie. Maar dan gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ze hebben wel wat loopjes genomen met de waarheid. Ze hebben wat karakters uitvergroot, zou je kunnen zeggen. Ook van gewoon de oprichters van BlackBerry en de co-CEO's. Die, want BlackBerry die had twee CEO's jarenlang. Eén, dat was het zakelijke type en de ander was de nerd, zeg maar zoals...
Wozniak en Jobs, ja.
Zoals Wozniak en Jobs bij Apple, dat had BlackBerry eigenlijk ook. Volgens mij hadden ze dat ook wel een beetje als voorbeeld. Dus dat was echt daar het geval. Maar dat hebben ze ook echt enorm uitvergroot. Dus de co-CEO die de nerd van de twee is, die zie je ook de helft van de tijd in beeld telefoons uit elkaar slopen of modems of whatever. Dingen uit elkaar slopen om ze te fixen. Ik vind het echt heel leuk. Het is heel onderhoudend. Je moet het niet kijken voor de historische waarde. Als je denkt van ik wil nu echt weten hoe mijn BlackBerry zit, dat moet je even, dan kan je beter het boek lezen. Of zelf allemaal dingen opzoeken uit de tijd dat BlackBerry echt actief was. Maar als je denkt van hey, ik vind tech leuk en ik vind films leuk, dan is dit echt topvermaak. En dan kun je heel goed anderhalf uur, twee uur op stuk slaan.
Nou, gaat hij al in de bioscoop?
Nee.
Jij hebt hem op een andere manier. Hij stond ineens op je computer.
Precies, hij viel ineens uit de cloud. Paf. Ja. En ja, dan kan je maar weten kijken.
Het kan verkeren, ja.
Ja, precies.
Dat zonde
zijn. Komt hij in de bioscoop?
Voor zover ik weet, niet. Dat is een beetje het probleem. De distributie is echt heel beperkt. Ik heb er ook niks over gehoord dat hij op streamingdiensten komt. Anders had ik daar wel op gewacht en daar een abonnementje op genomen.
Hoe kijkt een mens in de wereld deze film dan?
Op zijn BlackBerry.
Ja.
Gratis bij iedere BlackBerry. €5.
Je moet je ping nog weten, anders mag je niet zien.
Al wat me ook zo goed deed. Het is nog één klein dingetje over die film. Maar ik dacht van dit wordt dan een heel mainstream-achtige film. En ze gaan dus niet echt iets technisch erin stoppen. Het zit vol met leuke tech-details.
Oh, nice.
Het is zo leuk.
Nice. Ja. Maar dus alleen verkrijgbaar via de piratenvlag en dergelijke.
Ja. Ja.
En zonde. Zelfs, zonde.
Ja, is ook zonde. En ik ga je daar niet bij helpen. Maar ik
ken er nog een goede IPTV aanbieden, maar ja, helaas.
Rijven naar Den Helder, misschien is hij daar nog.
Ja.
Ja. AVG Thijs.
Ja.
Die 5 jaar geleden, toen je zei het al, toen kregen we echt heel veel mails dat alle voorwaarden werden aangepast en zo. Inmiddels krijg ik die mails eigenlijk niet meer.
Je hebt alle voorwaarden al geaccepteerd, als het goed is.
Damn, toch allemaal op accepteren.
Ja, je ziet het nog wel als je je aanmeldt voor een nieuwe dienst of zo, dat de cookievelden en de welkom bij het is, dat is allemaal veranderd. En natuurlijk, je moet veel vaker toestemmingen geven voor dat soort dingen.
Ja.
Maar dat lijkt in ieder geval op internet wel grotendeels te zijn geaccepteerd.
En je kan sinds ongeveer die periode ook druk op cookies afwijzen. Heeft dat ook met de AVG te maken?
Ja, nog wel. Er komt een e-privacy verordening aan. Het aanvankelijke idee jaren geleden was dat die twee wetten tegelijk zouden worden ingevoerd.
Dat is niet gelukt, hè?
Dat is niet gelukt. We zijn er nog steeds op aan het wachten. Jij hebt ook ergens in ons voorbereidend documentje gezet. Er was ook sprake van een e-privacy verordening. Hoe is het daarmee? En ik had eigenlijk zoiets van, ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het laatste wat ik ervan hoorde was dat ze ermee bezig waren. Maar dat is 10 jaar geleden al. Dus in de praktijk inderdaad komt de AVG die gaat over alles wat met persoonsgegevens te maken heeft. En de e-privacy verordening zou dan specifiek het deel regelen voor cookies en telecom en dat soort data.
Ja.
Maar in de praktijk is die verordening er nog niet. Dus moeten we het hebben over de AVG. En de AVG die regelt dus alles met persoonsgegevens. En daar vallen cookies dus ook onder.
Okay.
Dus moet je inderdaad de cookiewaarschuwingen, dat valt nu nog onder de AVG.
Ja, oké. Okay. Maar... Ja, laten we gewoon even algemeen beginnen. Hoe staat het na 5 jaar met de AVG?
Ja, nou, volgens mij best goed. Het is een fun feitje. Ik sprak dus vorige week of 2 weken geleden inmiddels alweer, als je dit hoort, met Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik spreek die eigenlijk in de praktijk ieder jaar rond deze periode. Mm-hmm. En dan vraag ik hem dus altijd van, hoe is het met de AVG nu? Gewoon heel breed, van hebben we dat in Nederland door? En dit jaar ook weer, dat zegt hij elk jaar, begint hij dan, zegt hij, ja... Volgens mij, zegt hij dan een beetje twijfelend, gaat het wel de goede kant op?
Mm.
En toen zegt hij van, ja, en ik ben dan laatst naar het ministerie geweest. En heb ik ze eens bijgepraat over hoe ze daar met persoonsgegevens moeten omgaan. Met het ministerie van Justitie. Daar beginnen ze het ook wel door te krijgen. En toen dacht ik van, ja oké, maar we zijn al 5 jaar verder. 7 jaar eigenlijk al. Want die AVG was al 2 jaar daarvoor aangenomen. Er was een 2 jaar overgangsperiode, zodat iedereen zich kon voorbereiden. Ik vind het een vrij lage lat om nu na 7 jaar te zeggen van ja, het begint voorzichtig de goede kant op te gaan.
Ja.
Maar misschien is dat gewoon inherent hoe Europese wetgeving gaat, dat gewoon heel langzaam duurt of zo.
Afschaffen van roaming duurde volgens mij ook 10 jaar. Dus,
ja, inderdaad. Dus misschien ben ik ook wel te ongeduldig of zo. Maar ik denk over het algemeen dat de wet zelf best wel een succes genoemd kan worden. Ja. Alleen dat de handhaving gewoon, ja, daar merk je gewoon dat er niks mee gebeurt. Want hebben vorige week, of eerder deze week, hebben we een recordboete gezien voor de AVG.
Mm-hmm.
De Ierse toezichthouder, die heeft Facebook of Meta, heeft een boete van 1,2 miljard euro gegeven. Wat natuurlijk heel veel is, maar voor Meta ook weer niet. Ja, goed, hè. Als jij een keer 5 km/u te hard rijdt in je auto, dan baal je ook. Maar het is niet alsof je dan failliet gaat.
Precies. Voor Meta is dit een dagje advertenties op Instagram.
Precies. Wel eventjes kanttekening. Daar zit wel een hele belangrijke eis in dat Meta ook moet stoppen met de manier waarop ze data verzamelen. Dus er gaat echt wel wat gebeuren. Het is niet alleen maar die boete. Maar je merkt gewoon dat die handhaving, dat gaat zo traag en zo moeilijk. Want dat schreef Max Schrems, schreef dat bijvoorbeeld ook. Dat is een privacyactivist uit Oostenrijk en die klaagt al die grote techbedrijven aan.
En met succes soms ook.
Met succes, maar met een heel moeizaam succes. Want hij schreef hier dus over. Hij zegt, ja, aan de ene kant zie je die 1,2 miljard boete en denk je, nou, mooi. Aan de andere kant, ik ben, zegt hij, daar 10 jaar mee bezig geweest om die boete te krijgen. En ik heb dat via het Europees Hof van Justitie moeten aanvechten voordat er eindelijk eens een keer iets gedaan moet worden. Ja. En hij moest naar de Europese koepel van privacy toezichthouders en echt smeken van, ga alsjeblieft nou eens achter Facebook aan. Het moest gerechtelijke uitspraken voorkomen. Het is niet alsof dit gewoon komt omdat we nu eindelijk een wet hebben. Yes, nu kunnen we ervoor gaan. En dat merk je heel goed dat achterblijft. En dat zie je in Nederland op kleine schaal ook wel. Dat het aantal boetes blijft gewoon ver achter. En ja, dat is gewoon zonde.
En heb je een idee over de bewustwording rond privacy? Want van de week hadden we weer, en ik kijk gelijk Jur aan, want die weet hier ongetwijfeld ook veel van. Het plan om voetbalstadions, daar hooligans te weren door met vingerafdrukken te werken.
Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen.
Dat was een plan wat in ieder geval wat de KNVB onderzoekt. En het Openbaar Ministerie kijkt er ook naar. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam. En ik dacht gelijk, ho, maar mag dat wel? Want er waren allemaal dingen over rond de AVG.
Ja, hebben ze een paar jaar geleden overigens ook al geprobeerd met gezichtsherkenningscamera's. Dat was toen ook al een heel heet hangijzer. Ik denk over het algemeen dat er wel bewustzijn is over persoonsgegevens. En wat je daar wel en niet mee kan. In ieder geval bij bedrijven. Omdat die ook wel weten van, als we hier niet goed mee omgaan, sowieso kun je een boete krijgen. En dat risico, dat is klein, maar is nog steeds wel aanwezig. En aan de andere kant ook wel van, klanten pikken dit niet meer. Dat is net zoals dat bedrijven steeds meer op duurzaamheid gaan. Ook niet per se vanuit de goedheid van hun hart, maar omdat ze weten van, dit is gewoon een belangrijk verkooppunt. Dat is privacy ook.
Ja.
Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt, ik vroeg ook weer aan Wolfsen, die zei dan van, ja, ik was naar het ministerie toe en dan zie je wel nog steeds dat mensen niet echt altijd doorhebben dat ze met persoonsgegevens te maken hebben en wat ze daarmee moeten. Dus bij overheden loopt het dan weer misschien een beetje achter. Dus er is wel bewustzijn van, maar wat dan de precieze regels zijn, die worden nog niet altijd even goed nageleefd.
Nee, ik had vooral het idee, daarom noem ik dit voorbeeld, van ik heb vaak het idee dat privacy nu wel meer bij mensen in het achterhoofd zit. Maar er komt zo'n plannen en dan heb ik nog nergens wat gezien van, hey, heeft iemand even gekeken naar de AVG, hoe je hier precies mee omgaat?
Privacy delft eigenlijk altijd het onderspit tegen, nou ja, praktisch alles.
Ja.
Het is ook gewoon, het is niet sexy. Wat heel vervelend is voor mijn functie, overigens.
Gelukkig maar, ben jij super sexy, dus dat scheelt.
Dat is dan weer waar. Kijk mijn kekkie jasje eventjes. Als je
sexy jasje. Kun je even een memo sturen als we allemaal in jasje gaan? Ik dacht, ik denk een keer een trui aan en dan komen jullie in een jasje. Ja. Jongen.
Ja, niet afgesproken, nee.
Nee, maar ook, je ziet heel vaak in de discussie over de AVG altijd een beetje, het is een beetje een valse tegenstelling, maar privacy versus veiligheid. Zo wordt het altijd een beetje geframed, ook in de politiek. Ook als het gaat over dingen zoals wat we met encryptie moeten doen. Natuurlijk het standaard voorbeeld van, wat doe je met kindermisbruikmateriaal, met terrorisme. Dan is het altijd privacy dat altijd het onderspit delft in de discussie.
Ja.
Dat is altijd nog steeds minder sexy. Omdat het ook gewoon is van, ja, wat is een persoonsgegeven nou eigenlijk? En wat maakt dat nou allemaal uit?
Ja.
Dat is wel zo.
Ja.
Maar het bewustzijn daarover dat dat een ding is, dat je daar ook wel aan moet denken. Ik denk dat dat er wel voor een heel groot deel al wel is.
Oké.
Dat denk ik wel.
Ja.
Het is voornamelijk echt de handhaving waar het op stuk loopt. En ook, ja, dat zie je ook weer bij bedrijven. Als je kijkt naar de autoriteit persoonsgegevens, die heeft in 5 jaar hebben ze 38 boetes uitgedeeld. Waarvan er een stuk of 15 niet eens openbaar zijn. Die zijn allemaal heel hoog. Meer dan de helft daarvan is volgens mij voor overheden. Dus die van de Belastingdienst, voor ministeries. Bedrijven, de pakkans voor bedrijven is echt super klein. Mm-hmm. Daar hoef je eigenlijk, is dat geen reëel risico als bedrijf. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat je als bedrijf wel een loopje met de regels kan gaan nemen. Dat je dat wat makkelijker doet of zo.
Als een soort bedrijfsrisico calculeren ze dat in en dan...
Ja, wat is de maximale boete die we kunnen krijgen versus wat is het risico dat je gesnapt wordt. En dan ja, als je een boete, de hoogste boete die voor een bedrijf is gegeven is volgens mij €600.000 of zo. Dat is veel,
ja.
Maar is voor veel bedrijven niet meteen een nekschot of zo.
Ja.
Dus ja, en je merkt gewoon dat in heel Europa dat eigenlijk de handhaving... Dat die gewoon achterblijft en dat ze het allemaal moeilijk hebben en zo.
Is dat allemaal budget? Dat de toezichthouders te weinig budget krijgen?
Ja en nee. Het is grotendeels door het budget. Want je ziet eigenlijk wel dat de meeste toezichthouders wel te weinig geld krijgen. Maar er speelt ook nog heel veel andere dingen in. Er zijn heel veel specifieke problemen in specifieke landen. Ik sprak ook met Sofie in het Veld van D66. Die legde mij dat eigenlijk wel heel goed uit. Die zei van ja, als je naar Hongarije kijkt. Daar heb je bijvoorbeeld een toezichthouder. In Hongarije houden ze niet zo van onafhankelijk toezicht. Dus die proberen dat echt zo. Dan zetten ze daar als topman, zetten ze daar een vriendje van de regering neer. En dan is het allemaal van, nou doe maar eens niet te streng tegenover de overheid. Terwijl in Griekenland zie je blijkbaar weer een ander probleem. Dan heb je juist een heel onafhankelijk en heel strenge toezichthouder. En zegt de regering eigenlijk van, oeh, daar zijn we ook niet zo blij mee. Geef die maar eens wat minder budget. Ah. Dat speelt er allemaal mee. En je ziet bijvoorbeeld het verschil tussen de Nederlandse en de Belgische toezichthouder. Mm-hmm. Dat is astronomisch in wat daar gebeurt. In Nederland hebben wij vorig jaar 13.000 privacyklachten gekregen. En 25.000 datalekmeldingen. 25.000. In België is er 1.400.
Oké. Okay.
Terwijl
ze heel goed zijn in databeveiliging in België.
Ja, ontzettend. Of mensen weten gewoon, denk ik, Nederland beter te vinden.
Mm.
En we zeggen altijd van ja, Nederland is heel gedigitaliseerd. Veel meer dan veel andere landen. Maar cultureel zit er ook weer niet zoveel verschil tussen Nederland en België. Dat je dat echt zo kunt zeggen, dat onderscheid. Maar dat is er dus wel, dat onderscheid. Per land, per lidstaat, is dat heel, heel verschillend. En daarom zie je ook dat de handhaving tegenover grote techbedrijven. Dat vooral een hele moeilijke is binnen de AVG, ja. Waar iedereen ook een beetje mee worstelt. Want ja, die hoogste boetes, die zijn allemaal voor Facebook, die zijn allemaal voor Google. Alleen, het duurt zo lang voordat er iets mee gebeurt. Omdat dus specifiek de Ierse toezichthouder, ook te klein, ook weinig geld, maar ook gewoon helemaal geen zin om eigenlijk dat aan te pakken. Dus doen ze dat eigenlijk niet zoveel. En je merkt dat dan, ja.
Misschien denken ze dan ook in Ierland, ja, we hebben hier die grote techbedrijven zitten. Althans, volgens mij zitten de Europese hoofdkantoren vaak daar.
Ja.
We willen ze ook weer niet wegjagen.
Dat zal ermee te maken hebben, inderdaad. Ja. En dat heeft natuurlijk, dat die daar zitten, heeft ook weer te maken met belastingen. En weet je, het is een Engelstalig land. Dus dat speelt daar meer mee. Maar je ziet gewoon dat die Ierse toezichthouder eigenlijk de bottleneck is binnen de AVG. En dat iedereen daar ook een beetje aan zit te ergeren binnen Europa.
Ja.
Dat ze allemaal proberen om op andere manieren daar iets mee te gaan doen. Dat ze proberen de macht te nemen over een onderzoek of zo. En dat frustreert heel erg. Dus maar,
dat is de situatie nu. Waar denk je dat het heen gaat?
Ja, dat is een best lastig. Ik denk waar het heen gaat is dat het sowieso wat duidelijker gaat worden. Heel veel begrippen uit de AVG en heel veel aspecten daarvan, die zijn op dit moment nog helemaal niet duidelijk.
Mm-hmm.
Een voorbeeldje, de AVG is heel bewust, is die technologie neutraal opgesteld. En dat betekent dat daar zul je nergens het woord zien, als jij een algoritme gebruikt, dan verstaan we dit en dat onder, dan moet je dat doen. En een goed voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld met die cookies, er staat eigenlijk in die AVG van ja, je moet, als je dat gaat vragen, moet je mensen vrije toestemming vragen.
Mm-hmm.
Dat is heel lang discussie geweest over wat vrije toestemming nou precies betekent.
Ja.
Want ja goed, een bedrijf dat zegt natuurlijk, ja het is vrij als je zegt je komt op de site en je wil naar die site toe, dan is dat de toestemming. Terwijl een toezichthouder die zegt misschien van nee, de toestemming is alleen als je expliciet kan klikken en waar moeten de icoontjes dan verstopt zijn en hoe duidelijk moeten die zijn. En dat is allemaal best wel, dat is een interpretatie onderhevig. En die AVG die is eigenlijk de afgelopen 5 jaar heb je gezien dat door heel veel rechtszaken die heel lang lopen, zeker door grote techbedrijven, die traineren dat, die Tuurlijk. Doen dat lang over, lang, die rekken dat uit. Eindelijk begint daar een beetje begrip voor te komen, dat we eindelijk eens weten van dit wordt verstaan onder toestemming. En dit wordt verstaan onder het belang om iets te doen of niet.
Ja.
En als dat eenmaal duidelijk is, dan kunnen toezichthouders ook wel makkelijker gaan handhaven. En als ze inderdaad zeggen van, luister, er is heel lang geleden al door een Litouwse rechter gezegd, dit is wat toestemming is. Mm-hmm. Nou, dan kan de Nederlandse toezichthouder daarna verwijzen en zeggen, blijkbaar is dat al ooit uitgesproken.
Ja.
Maar goed, voordat dat soort zaken worden uitgesproken bij het Hof van Justitie en zo, ja, dan ben je dus, zoals Max Schrems zegt, 10 jaar verder.
Ja, 10 jaar is ook wel echt heel
veel. Dat is heel erg lang, maar ook 5 jaar. Als je ook kijkt naar de gegevensbeschermingsautoriteit in België, die had zijn jaarverslag uitgebracht. Die zei, ja, we hebben dit jaar 70 was het of zo onderzoeken afgerond. 10 van die 70, die waren in 2018 waren ze daarmee begonnen.
Mm-hmm.
Daar hebben ze dus gewoon 5 jaar over gedaan voor, om dat onderzoek af te ronden.
Ja.
En dan kan een bedrijf nog in beroep. En dan kunnen ze dus, weet je wel, dat duurt zo lang. En je hoopt dat na 5 jaar, en misschien is dat wel wat Aleid Wolfsen dan ook bedoelt, is dat je na 5 jaar eindelijk zegt, ja, het begint te komen, maar het begint wel eindelijk duidelijk te worden.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het daar heel veel heen gaat. Ik hoop dat handhaving dan wel iets makkelijker gaat worden, omdat het gewoon duidelijker is wat je moet doen.
Ja. Hey Jur, denk jij anders over privacy nu na 5 jaar AVG dan dat je 5 jaar geleden deed?
Vind ik lastig, want ik weet niet meer hoe ik er exact 5 jaar geleden over dacht. Maar ik heb niet, dat idee heb ik niet, nee.
Oké.
Okay. Jij wel?
Ja, ik denk het wel. Daarom vroeg ik het ook. Want, ik heb het idee dat ik er 5 tot 6 tot 7, in ieder geval voordat de AVG echt in werking was getreden en daar veel aandacht voor was, had ik het idee dat ik er wat lakser mee was. En nu dacht ik, ja, nee, maar het is mijn persoonlijke data. Dat is wel echt van mij.
Ja.
En dan mag je niet zomaar een loopje meenemen en ook niet een beetje. En ik heb wel het idee dat bewustzijn een beetje is gekomen door de aandacht daarvoor.
Dat zou wel kunnen. Ik zie het ook wat meer. Maar misschien dat ik daarom denk dat ik niet echt veranderd ben. Ik sta er een beetje cynisch in. Kijk, voor mij is privacy veel meer dan alleen je data. En alleen wel iets simpels als dat de politie een oproep doet om allemaal je deurbelbeelden door te sturen op het moment dat er iemand gezocht wordt. En dan blijkt ineens de hele wijk toch wel gewoon de openbare weg te filmen. Ja. Zoiets simpels als dat geeft al aan van privacy is nog zoveel te winnen. Er gaat zoveel mis.
Ja.
Dat ik ook zoiets heb. Denk, ik ben er niet mee bezig. Omdat ik helemaal geen zin heb om de hele beerput te overzien. Ik bedoel, in die zin ben ik niet mee bezig. Ik laat niet op plekken mijn gegevens achter waar het niet nodig is, zeg maar. Maar ik ben niet zo heel positief over hoe het gesteld is met onze privacy.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik dat 5 jaar geleden ook niet heel erg was. Dus mm-hmm. In die zin is er weinig veranderd.
En jij Thijs?
Ja, ik zit te denken wat ik ervan vind. Ik vind het moeilijk, hè. Ik merk dat ik cynischer ben geworden over mezelf. Dat ik makkelijker denk van, ja, weet je, even als voorbeeld, als je mijn naam googelt, dan vind je gewoon mijn adres daar staan. Mijn telefoonnummer en zo. Want dat staat in de KVK, want ik ben nooit zelfstandig ondernemer geweest een paar jaar geleden. En dat krijg je daar niet meer weg. En het moet helemaal een aarde bewegen om dat weg te krijgen. En dat gaat dan niet lukken.
Mm-hmm.
En als je dat dan lukt, dan is er altijd wel een of andere gare toko die gegevens dan toch weer uit de KVK vist en weer op zijn eigen site gaat. Dus mijn telefoonnummer, daarvan ga ik er gewoon vanuit. Van dat kun je vinden als je dat wil. Daar ga ik niet. Ik ga geen moeite meer doen om dat te verbergen, want het heeft geen zin. Het is gewoon het water naar de zee dragen.
Ja. Je kan wisselen van nummer.
Dat is een beetje mijn punt.
Ja, je kunt wisselen van nummer, maar ja, kijk eens hoeveel gedoe dat is.
Ja.
En dan krijg je over een tijd weer. En dat is met je telefoonnummer. En dan straks krijg je hetzelfde met al die data die overal voorbij. Ik ga er ook gewoon vanuit dat ik wel ergens in een datalek zit of zo. Dus dan kun je beter proberen om daarop voor te bereiden. Dan dat je probeert om dat te voorkomen.
Ja,
je kunt beter. Dus en zo denk ik een beetje over alles met privacy. Van, ik word toch wel gefilmd waar ik kom. En ik word toch wel getracked waar ik kom. Dus ik was vroeger bijvoorbeeld heel chagrijnig over de OV-chipkaart. Mm-hmm. Toen ik nog studeerde, toen had je gewoon een oude studenten-OV. Dat was gewoon een gelamineerd stukje papier.
Ja.
En dan stond op, je hebt onbeperkt recht om te reizen door de week of in het weekend. Dat was het enige wat je hoefde te weten. Ja. Is het zondag of is het maandag? En toen kwam de OV-kaart, de OV-chipkaart. Toen moest je ineens gaan inchecken. Terwijl binair hoef je alleen maar te weten welke dag is het en welk recht heb je om te reizen, dan komt dat overeen met elkaar.
Ja.
Maar door die OV-chip moet je gaan inchecken en dan weten ze waar je bent geweest en dan wordt dan nog bijgehouden en zo. En Daar had ik altijd een heel groot probleem mee. Ze ging dan ook heel demonstratief in de bus. Ging ik dan zeggen van, ik hoef niet in te checken. Maar ja, dan ben je eruit gekikt en dan moest je de volgende bus. En het is gewoon te veel gedoe. En misschien omdat ik wat ouder word of zo. En denk van ja, dat heeft toch geen zin. Ik ga er inmiddels vanuit dat ik niet anoniem met de trein kan reizen.
Ja.
En ik vind dat je dan heel moeilijk kunt gaan doen. En daar word ik hooguit, ik word daar cynisch van. Ik ben er niet blij mee. Maar ik heb het wel een beetje, ja, toch aan moeten nemen of zo.
Met contant geld en anonieme overchipkaart kopen?
Nou, ik heb een paar jaar geleden heb ik iemand geïnterviewd, Michiel Jonker. Interview kun je nog op de site lezen. Die was dus zo. Dat is een man die klaagt de hele tijd de autoriteit persoonsgegevens aan en de NS. Omdat hij zegt, ik vind dat ik contant geld, dat ik anoniem moet kunnen reizen. Dat wordt hem onmogelijk gemaakt. Nou, als je ook kijkt wat hij doet om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je naar de rechter toe en dan moet je tot aan de Hoge Raad doorprocederen. En dat is een probleem in de hele AVG eigenlijk een beetje. Dat zei Sofie in het Veld tegen mij ook al. Die zei van die AVG, de last daarvan, die ligt heel erg bij de burger. En dat is problematisch.
Ja.
Dat als er een verkeerde beslissing wordt genomen, dan is het aan de burger om daar iets aan te doen. En dat is zo ontzettend moeilijk.
Ja.
Want je moet dan heel erg doorprocederen tegen bedrijven met hele diepe zakken. Dat is gewoon niet realistisch.
Nee.
Dus ja, ja, ik wil niet te cynisch afsluiten, want ik wil wel zeggen, de AVG, ik vind dat wel een succes. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat die hele privacywet een goede zaak is. Ik denk ook dat het een goede blauwdruk heeft gevormd voor toekomstige wetten over tegen big tech bedrijven, dat daarvan geleerd is. Maar ik denk dat de uitwerking daarvan in de praktijk nog wel, ja, dat gaat echt pas over de komende jaren dat zich echt dat laat zien of dat een succes is of niet.
Heeft dat ook navolging gehad eigenlijk in andere werelddelen?
Ja, je ziet wel wat privacywetten in Brazilië is er eentje aangenomen. Er zit er eentje in Californië, heb ik een paar jaar geleden eens over geschreven.
China? China had er ook een volgens mij.
China en privacywet zijn twee woorden die ik niet snel bij elkaar had genoemd. Dat zou ik niet durven te zeggen. Ik weet dat Amerika er op federaal niveau heel erg mee bezig is. Maar die hele wet wordt natuurlijk kapot gelobbyd. Dat was met de AVG ook. Dus dat is, ik denk niet dat snel gaat komen. Maar je ziet wel dat Europa wereldwijd wel een beetje wordt gezien als inderdaad gewoon, dit is iets wat Europa echt goed doet.
Ja.
Van, we hebben geen eigen grote techsector, maar het reguleren daarvan, dat werkt wel echt. En je ziet ook echt dat wat wij in Europa doen, dat wereldwijd ook wordt doorgevoerd. En dat is wel echt een goede zaak, gewoon onmiskenbaar. En dat lang duurt, dat klopt. En dat veel geld kost en dat het met heel veel vijven en zessen gaat. Ja, maar het gebeurt wel. En dat is succesvol, denk ik.
Ja, dat lijkt me een mooie positieve noot om dit onderwerp af te sluiten.
Ja, laten we dat vooral doen.
Tot over 5 jaar, Thijs.
Ja.
Ik wil nog even vooruitkijken naar wat de komende week op de site gebeurt. Thijs, 5 jaar AVG, heb je daar een verhaal over? Ook,
ik heb daar een heel mooi verhaal over. Dat kun je aanstaande zaterdag lezen als het goed is. Ik heb onder andere dus met Alet Wolfsen gesproken. Die komt daarin voor. En dan zet ik eigenlijk al deze punten nog eens een keer uiteen.
Ja. En Jorde, je zei al, er is een PlayStation presentatie.
Ja, als deze podcast online staat, is hij natuurlijk al geweest. Dus ik kan er nu allerlei dingen over vertellen, maar de mensen weten het al. Ik alleen nog niet. Ik ga hem vanavond uiteraard kijken. En als daar voldoende aanleiding voor is, dan gaan wij natuurlijk een update video bouwen. En die zal dan rond een uurtje of 8, 9 deze donderdagochtend online komen. Dus
Zo
snel als mogelijk. Wellicht heb je hem al gezien en zo niet. Dan hoop ik dat hij op Twitter staat.
Ja, en er is nog veel meer leuks wat eraan komt. Een voedingen-BBG. Voor als je niet weet welke voeding je moet hebben, dan kun je daarin kijken. De Computex-beurs.
Gemaakt met de community overigens. Ja. Heel veel community input ook.
Ja,
dit keer.
Echt leuk. De Computex komt eraan. Grote hardwarebeurs in Taiwan. Ja. Daar zijn we bij. Daar komen een hoop dingen vandaan. En wat ook nog heel leuk is, het soort van, hoe noem je dat? Een soort van nakomertje van Google I.O. Want we hebben daar kunnen spreken met een panel van hoge Google-pieven, waaronder CEO Sundar Pichai, over AI. En daar komt een mooi verhaal over, heb ik uitgewerkt. Dus dat komt allemaal komende week.
Klein teasertje, ik ben natuurlijk met een game bezig die onder embargo is. Ik kan niet te veel zeggen, maar denk aan een iconische dungeon crawler. En daar komt in de loop van volgende week. Ik denk, het zal niet voor de volgende podcast zijn, denk ik. Dus dan hoor je die teaser volgende week nog een keer.
Hey, dank jullie wel, jongens. Ja, dankjewel voor het luisteren. En feedback kan onder de puntpost. Onder de puntpost zeg ik al. Puntpost kan onder de puntgeek op de site. Onder de YouTube video natuurlijk. Of via de mail podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.